Heb jij je klapmok al in de aanslag?
Altijd.
Nou, heb je de thee?
Welk voordeel willen we gaan bespreken?
Hebben we zoveel.
Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht?
Hebben we al een gast?
Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah.
En ik ben Annemarij.
Luister je mee?
Naar Klapmok met thee.
Hey Deborah.
Hey Annemarij.
Hallo.
We zijn weer met een nieuwe aflevering.
Ja, we zitten in Amersfoort vandaag.
Jazeker. En niet zomaar een locatie. We zitten hier in de traditiezaal van de LO Sport.
Ja.
Organisatie.
Precies, met allemaal vitrinekasten.
Juist, mooie foto's.
Vlaggen.
Dagorders.
Uniformen, dagorders.
Ja. Uniformen, ja, dat vind ik wel een heel mooi begrip. We zitten hier bij de sport en we hebben het over uniformen. Nou, ik denk die het ene trainingspak naar het andere trainingspak staan.
Sorry, trainingspakken. Ja, ja maar dat is hun uniform,
maar
hij
is ook een uniform. Ja, zeker. Gezien de verschillende stijlen maken zij ook...
Een uniform trainingspak.
Juist. Ja. Welk beroep kun je dan... hebben ze toch goed uitgekiend?
Ja. Maar we hebben een serieus onderwerp
vandaag.
Ja,
dat is een beetje lacherig, maar dat mag ook.
We mogen nog steeds gewoon
grapjes maken.
Zijn.
Ja, maar het is wel we hebben een gevoelig onderwerp te pakken vandaag.
Ja.
Want we hebben natuurlijk in de afgelopen periode wel vaker in verschillende podcasts gehad over de mindset. En het feit dat we ons gereed stellen voor hoofdtaak 1, hè, voor het grootschalige conflict. En we stellen ons ook vaak de vraag, ja, wat is er dan anders? Wat is dan anders dan wat we nu al aan het doen
wat
zijn?
Wat is dan anders anders?
Wat is dan anders anders? En een van de onderwerpen die dan wel naar voren komt, is dat de kans dat we allemaal terugkomen, is natuurlijk... Die is niet zeker. Ik wil niet zeggen, die is niet groot. Maar de kans dat er veel mensen sneuvelen tijdens een grootschalig conflict is aanwezig.
Ja.
Is gewoon heel groot.
Ja.
Maar de vraag is, en dan? Wat gebeurt er dan? Wat doen we dan? Hoe hebben we dat ingeregeld? Daar wilden we eigenlijk wel een keer... Wat als de geneeskundige keten niet lukt om je op te lappen en de geneeskundige lijn in te gaan? Je komt te overlijden op het slagveld, dan wel door gevechtshandelingen, dan wel omdat je tijd gekomen is. Dat kan natuurlijk ook nog eens heel goed.
Ja, zeker. Ja.
Hoe gaan we daar dan mee om?
Ja, en hoe zorg je dan dat die collega's en ook anderen die eventueel, want dat gaan we ook zo horen, het is breder dan alleen onze Nederlandse collega's en dat kunnen ook anderen zijn. Hoe zorg je dat die mensen zo waardig mogelijk, eigenlijk bij hun, het lichaam bij
thuis
de familie terugkomt.
Ja.
Ja, en daar een uitvaart kan hebben.
Ja.
Dus dat zware onderwerp. En wat natuurlijk allerlei ethische aspecten heeft. En hoe je dat inderdaad waardig doet. En dat dat we dus ook de mensen om ons heen kunnen verliezen. En dat gaan we eigenlijk een beetje afpellen in... Wat hebben we daarvoor ingericht?
Ja.
Welke mensen zijn daar dan voor en wat doen die dan?
Absoluut.
Dat gaan we met drie collega's bespreken.
Ja, het is even anders dan dat we normaal doen.
Andere opzet.
Het is... dus er is af en toe een wisseling van de wacht.
Ja.
Maar we hopen dat we jullie op de juiste manier mee kunnen nemen om in ieder geval de juiste context mee te geven.
Yes. Nou, gaan we lekker luisteren.
Ja.
Nou, we zitten met sergeant 1 Kevin de Koning. Jij bent van het kenniscentrum van het OTC Logistiek, dus het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek. En daar beschrijf jij de Mortuary Affairs keten.
Ja, dat klopt.
Nou heb ik wel eens gehoord van gravendienst. Ik heb toen we dit aan het voorbereiden waren, toen hoorde ik ineens die nieuwe term, Mortuary Affairs Platoon. Kan jij iets vertellen over het werk dat jij nu aan het doen bent?
Ja, dat kan. Ik ben nu belast onder andere met het opzetten van de Mortuary Affairs keten. Dus het gaat breder dan alleen het peloton. En eigenlijk beschrijft dat alle aspecten met het afvoeren van gesneuvelden, maar ook van andere doden die in hoofdtaak 1 misschien voorbij komen. En dat proces dat begint helemaal voor bij een eenheid en dat gaat eigenlijk helemaal terug tot en met de nabestaanden. Dus het is echt een complete keten.
Ja.
En dat doe ik nu voor alles wat landgebonden is eigenlijk. Dus primair de landmacht. Maar ook DAC, zoals de luchtmacht met helikopters die meegaan. Ja, die zullen daar onderdeel van kunnen zijn. En de marechaussee bijvoorbeeld die meegaat.
Oké.
Maar hadden we dit niet al eerder dan? Is het nieuw?
Het is niet per se nieuw. Alleen wat je ziet met de oude gravendienstketen in feite, is dat die heel beperkt was. Dus die ging mee met de retourvoertuigen. Dus ergens ging de bevoorrading. En op de terugweg werden dan de overleden mensen meegenomen. Maar dat stopte eigenlijk op het moment dat ze bij een gravendienst aankwamen. En dat stukje daarna, daar hebben we de afgelopen 30 jaar eigenlijk niet meer naar gekeken. Want een hoofdtaak 2, dus een Afghanistan-missie bijvoorbeeld, hebben wij de dingen heel anders ingeregeld met z'n allen.
Ja.
Dus dat is een compleet ander soort keten dan wat wij nu nodig hebben.
Ja, dus eigenlijk de keten die jij aan het beschrijven bent, die was eigenlijk dus niet meer. Moet ik het zo zien?
Na de Koude Oorlog hebben we natuurlijk een ander soort missies gedaan.
Ja.
En daardoor hebben we die keten eigenlijk niet meer nodig gehad. Want we hebben alles op maatwerk, voor als het een keer gebeurde, ja, hebben we dat allemaal ingeregeld. En zijn er hele procedures over uitgeschreven, maar dan hebben we het over een paar slachtoffers.
Dan ga je op die ene, of misschien een keer twee, daar ga je dan je proces opnieuw eigenlijk dan helemaal doorlopen. En daar is dan heel veel aandacht voor dat ene geval bijvoorbeeld. Mm-hmm. En met de focus op hoofdtaak 1 is nu de behoefte gekomen om daar weer iets groters voor op te zetten. Zeg ik dan zo goed?
Ja, eigenlijk wel. Waar je bij hoofdtaak 2 ziet dat echt maatwerk geleverd kan worden. Dus we kunnen een speciale vliegtuig laten invliegen. We kunnen ceremonies opzetten. Ja. De nabestaanden worden heel snel geïnformeerd. Dat kan in hoofdtaak 1 helaas gewoon niet. En dat heeft een deel te maken met wanneer is iemand geïdentificeerd. Maar ook welke middelen heb ik beschikbaar om op bepaalde mensen af te voeren.
Ja.
En
ja.
Dat is gewoon heel beperkt. En we kunnen niet speciaal een vliegtuig laten vliegen om dat te kunnen doen. Dus we zijn afhankelijk met een bevoorradingsmoment en op de terugweg nemen we dan de mensen die overleden zijn en de retourgoederen en alles nemen we dan mee terug.
Mm-hmm.
En die moeten dan door het hele traject terug naar Nederland. Waarbij dan uiteindelijk we niet allemaal maatwerk kunnen leveren.
Nee. Ja, en kan je dan nog ons ook meenemen in wat de keten dan helemaal precies inhoudt, van begin tot eind?
Ja, ik zal proberen het in ieder geval hoofdlijnen te doen.
Ja.
Op het punt van waar een incident plaatsvindt, en dan kan je het beste een gevechtseenheid inbeelden, zijn er een aantal mogelijkheden waarom iemand zou kunnen te overlijden. Dat is tijdens gevechtshandelingen. En wat er gebeurt is dan de eenheid die zorgt voor zijn eigen afvoer, intern een bataljon. En die zorgt intern eerst dat de registratie op het allerlaagste niveau plaatsvindt. Die hebben een aantal zakken bij zich. En die kunnen daar iemand verpakken en de registratie opmaken. En dat is super belangrijk, want die eenheid, als het om eigen personeel gaat, die weet het beste wie het is.
Ja.
Heel vaak heb je met mensen samengewerkt, dus je kan echt wel verklaren wie dat dan is. Dat is nog steeds geen positieve identificatie. Maar het helpt ontzettend in het proces om dat goed te registreren, want dan hebben we meer informatie.
Ja, dan is het waarschijnlijk die persoon.
Ja, precies. Want hoe bedoel je dat het geen positieve identificatie is? Is zit daar dan een formeel iets aan vast?
Ja, dat is eigenlijk pas in Nederland, wanneer er echt forensische, de LTFO, de Landelijk Team Forensische Opsporing, zal dat mogelijk gaan doen. Die gaat echt door middel van allerlei procedures die internationaal zijn vastgesteld, echt vaststellen of het die persoon is. Waarna dan officieel de actes worden opgemaakt, waarbij een officier van justitie ook echt moet beoordelen van voldoende is aangetoond dat het om deze persoon gaat. En dan pas is het formeel.
En waarom is dat? Waarom is dat zo? Kijk, zeker als het... Stel, je zit in dezelfde eenheid en... Annemarij is even mijn slachtoffer.
Annemarij,
Annemarij komt te overlijden. Ik weet zeker dat zij het is.
Ja.
En dan, ik ben natuurlijk geen arts, hè, dus ik mag niet vaststellen.
Maar we zijn wel buddies.
We zijn wel buddies. Ja. Hè, dus ik identificeer me buddy. Hoezo moet het dan helemaal formeel op die manier vastgesteld worden? Wat is daar de achterliggende gedachte achter? Weet je dat?
Nee, ik weet niet exact wat de gedachte is. Het is een stukje juridisch, want ik mag niet zomaar verklaren dat iemand overleden is.
Dat is een juridische vraag, dit allemaal, hè?
Ja, dat blijkt.
Maar voor iedereen richten we het proces exact hetzelfde in.
Ja.
Dat zorgt er ook voor dat als de registratie aan de voorkant goed gebeurt, kan je sneller door het proces heen.
Ja, precies.
Dus uiteindelijk gaat het een stuk sneller dan dat het nu lijkt. Maar waar je wel bewust van moet zijn, is dat het hele traject waar we vroeger het vliegtuig gewoon stuurden en binnen een paar dagen of binnen een paar uur de familie hadden geïnformeerd, dat kan nu wel eens een heel stuk langer gaan duren.
Ja.
Want officieel weet ik het pas wanneer die geïnteresseerd is in Nederland.
Ja.
Nou, we hebben het nu over iemand die we zelf kunnen herkennen. Maar je kan je ook voorstellen dat de incidenten hebben plaatsgevonden waarbij iemand niet meer herkenbaar is.
Ja.
Of waarbij iemand, hij hoort wel bij mij, voor zover ik aan het pak kan zien, maar ik heb geen idee wie het is.
Ja.
En daar hebben we de herkenningsplaatjes voor. Maar ja, als hij hem net niet bij zich heeft, of het is misschien een Duitse collega, het kan ook zijn dat we die tegenkomen. Dus bij de eenheid begint het op het allerlaagste niveau met de registratie. En dan worden de mensen verpakt in een transportzak met de persoonlijke bezitting en alles wat ze kunnen vinden. Daarbij als totaalpakket in feite worden ze dan teruggeleverd in de keten. En het klinkt heel plastisch, maar uiteindelijk klinkt het heel simpel van A naar B iemand vervoeren. Maar het komt heel veel bij kijken.
Mm-hmm.
En er zit een hele emotionele lading onder. Dat maakt soms de discussie ook wat lastig. Omdat iedereen heeft er een beeld bij. En we vinden er van alles van, over hoe dan iets zou moeten. Maar uiteindelijk is het een logistiek proces. Ja, en dat is eigenlijk niks anders dan dat we een pakketje van A naar B proberen te vervoeren. Maar er zit gewoon een hele zware emotionele lading zit daaronder.
Ja.
En er zitten wat juridische aspecten aan vast waar we wat mee moeten doen. Maar we waren bij de eenheid. En de eenheid die intern vervoert die eigenlijk zijn gesneuvelde naar een punt waar ze bij ingebracht worden. En de personeelsafdeling, dus de sectie 1 van een bataljon, die kan daar nog een registratie doen om te kijken, heb ik alle gegevens voor zijn werk die ik kan achterhalen. Om zijn eigen administratie in orde te maken. Als een eenheid bevoorrading krijgt, komen de transportvoertuigen, die komen we spullen brengen en die nemen spullen mee terug de keten in op de terugreis. En wat er dan gebeurt is dat de gesneuvelden achterop de vrachtwagen gaan en die gaan mee. En dat is helaas noodzaak op dit moment omdat we gewoon niks anders hebben om dat nu voor elkaar te kunnen krijgen. Mm-hmm. Wat er gebeurt is de vrachtwagen gaat terug de keten in. Die komt uit bij het gravendienstpersoneel en we zijn hem nu aan het omvormen naar een nieuw type eenheid. En daar vindt de registratie plaats.
Waar zit dat gravendienstpersoneel? Is dat terug in Nederland? Mm-hmm. Of is dat...
Ook richting het front?
Relatief dicht op het front. Die zit op dit moment in de divisie support area. Dus dan kan je ongeveer denken aan 100, 150 kilometer achter het front. Daar vindt eigenlijk de eerste registratie plaats. En die proberen zoveel mogelijk informatie die op de formulieren staat die bijgeleverd zijn, om die over te nemen, zorgen dat de administratie plaatsvindt, de registratie. Maar ook om zoveel mogelijk compleet te maken. Want je kan je ook voorstellen dat als er bijvoorbeeld een vijandelijke militair in die keten zit, het is wel heel interessant voor de inlichtingen om te weten, is misschien een generaal die in de zak zit. Of heeft hij iets bij zich wat interessant is en wat daar ook bij hoort.
Ja, maar dat vind ik wel interessant. Je had het net al over een Duitse collega bijvoorbeeld. Je hebt het nu over de potentiële vijandelijke generaal. Nemen we alle slachtoffers mee?
Ja.
Alle gesneuvelden eigenlijk?
Ja, dat klopt. We zijn gebonden aan de Conventie van Genève. Dus die schrijft ook voor dat we in ieder eigenlijk hetzelfde behandelen. En dat we registratie laten plaatsvinden. En dat we die op een gegeven moment dus ook gaan repatriëren. Waarbij de burgerbevolking proberen we zo dicht mogelijk bij het punt van vinden over te dragen aan de lokale autoriteiten. Maar het kan voorkomen dat dus gewoon niet mogelijk is.
Nou ja, als iemand onherkenbaar is en je kan het niet meer definiëren of het iemand of het een van je eigen mensen is of een militair is of een burger, dan gaat hij eigenlijk gewoon mee in de lijn, om maar zo te zeggen. En wordt dan op een plek waar het kan gekeken naar, die moet eigenlijk terug naar...
Ja.
Maar dat is dus niet per se in Nederland. Dan zitten we nog steeds ergens richting front.
Ja, dat klopt. Wat nu het idee is, iedereen die we niet eerder kunnen overdragen, die gaat gewoon door het normale proces heen.
Ja.
Dat betekent dat alle registratie gelijk is, dat de behandelingen gelijk zijn. De persoonlijke bezittingen worden ook allemaal gedocumenteerd en worden netjes verpakt en bijgevoegd. En vervolgens heb je dan het lichaam met de persoonlijke bezittingen die dan overgedragen gaan worden. Bijvoorbeeld aan het Rode Kruis.
Ja.
Of aan coalitiepartners bijvoorbeeld die in een gebied zitten. En dan hebben we het over de LSA. Dus de Logistics Support Area, die ongeveer 400 kilometer achter de vechtende eenheid zit.
En je noemt het Rode Kruis. Wat heeft het Rode Kruis voor rol in deze keten?
We zijn het nog een beetje aan het onderzoeken. Maar het Rode Kruis heeft in ieder geval een verbindende rol.
Ja.
Dus misschien is het goed om eerst even een stapje terug te doen. Okay. Want we delen bij het registratieproces de gesneuvelden en de doden in eigenlijk 5 categorieën zometeen. Eigen personeel. En dat is alles Nederlands. Dat kan ook zijn dat het burgerchauffeurs zijn die ergens in het operatiegebied ondersteund hebben en die op een of andere manier overleden zijn. Dat is voor ons Nederlands personeel. Dus die gaat in die hoofdcategorie. We hebben vijand. En die krijgt een aparte markering. Maar de behandeling is exact hetzelfde. We hebben ook burgers. En we hebben onbekend. En we hebben coalitiepartners. Nou, die hoofdindeling die zorgt ervoor dat we op een gegeven moment een scheiding kunnen gaan aanbrengen in de stromen. Waarbij we proberen om in ieder geval Nederlanders en onbekenden. En onbekende kan zijn dat we echt niks ervan kunnen zien wie of wat het is. Maar het kan ook te veel twijfel over bestaan en gaan die dus naar Nederland voor verder forensisch onderzoek. Waarbij vijand bijvoorbeeld overgedragen zou kunnen worden aan NGO's. Dus het Rode Kruis is daar de meest bekende van.
Ja.
En die staat in contact met de Rode Kruisen in andere landen. Dus die kan informatie delen met het andere land. En uiteindelijk zie je in Oekraïne voorbij komen. Dat ze ook uitwisseling doen van gesneuvelden.
Okay.
Dus dat is ook iets waarom wij de vijandelijke gesneuvelden gewoon netjes moeten behandelen. Want we krijgen ook indirect onze eigen, krijgen we daar gewoon weer op terug.
Ja, ja, het Rode Kruis zal daar ook actief naar op zoek gaan, zeg maar.
Ja. Ja.
Want ik weet ook, dat is dan even hoofdstuk 2 natuurlijk. Maar ik weet uit de Afghanistan tijd nog, dat als er ergens mogelijk... slachtoffers waren gevallen, of daadwerkelijk of mogelijk. Dan kwam het Rode Kruis daar ook actief over op het net.
Okay.
En die wilde ook informatie van ons, als ISAF. En daar hadden we, volgens mij maandelijks zaten we daarmee om tafel vanuit de Ligets van Regional Command.
Ja.
Dus die, ja, dat is iets wat natuurlijk in hoofdtak 1 net zo hard doorgaat.
Ja.
Ja. Ja, absoluut. En ze kunnen ook een fysieke rol spelen in de vorm van dat ze containers kunnen overnemen of mensen kunnen overnemen en die dan kunnen overdragen. En daar zijn we echt aan het kijken van oké, wat voor rol zouden ze kunnen spelen? Waar kunnen we elkaar in vinden? Maar waar ligt ook de keuze om een uitwisseling te doen? Ja. Dat is niet op het niveau van de uitvoerende eenheid. Dat ligt waarschijnlijk op een hoger niveau. Ja. Misschien wel een politiek besluit.
Ja.
En daar is op dit moment eigenlijk nog niet zoveel over duidelijk. En dat zijn we echt aan het uitzoeken van hoe zouden we dat dan moeten doen.
Ja.
Burgerbevolking, die wil ik ook zo eigenlijk niet terugsturen naar Nederland. Want die wil ik proberen om die zoveel mogelijk in het eigen land te houden. Zodat we ze daar aan de autoriteiten kunnen overdragen.
Ja.
Daar zou het Rode Kruis ook een rol in kunnen spelen.
Ja, als een soort bemiddelaar.
Ja, precies.
Of op zoeken naar bij wie moet je dan zijn.
Ja. Ja. En ze hebben daar in ieder geval de bronnen voor om daar informatie te kunnen krijgen. Of een ander bureautje op te duikelen waar we dan terecht kunnen. En ja, dat zijn gewoon afspraken die aan de voorkant moeten maken.
Ja.
Dan hebben we nog coalitiegenoten. En als daar niks anders van afgesproken is, dan ga ik ervan uit dat we die eigenlijk in de LSA gaan overdragen aan de eigen landen. Dus die hebben allemaal een national support element vanuit de eigen organisaties. En dat is natuurlijk een mooi moment om daar de overdracht te doen. Dat zorgt er ook voor dat als mensen dus terug gaan naar Nederland, dat ik daar niet 5 verschillende categorieën in, heel veel mensen krijg.
Ja, precies.
Die ik ook nog allemaal in Nederland moet gaan identificeren.
Ja, want dat is ook een systeem dat snel volloopt natuurlijk.
Ja, en je kan je voorstellen dat een identificatieproces sneller gaat, langer duurt dan wanneer ik alleen maar hoef te registreren en transporteren.
Ja.
Maar daar zit echt, juridisch zit er best wel wat eisen aan vast voordat het vastgesteld kan worden.
Ja.
Dus waarschijnlijk komen er sneller mensen binnen dan dat ik geïdentificeerd naar buiten stuur om te overdragen naar nabestaanden.
Ja.
Dus dat probeer ik zoveel mogelijk al te beperken aan de voorkant.
Ja.
Maar ja, nog steeds als er te veel twijfel bestaat, gaan mensen toch echt door dat identificatieproces heen.
Ja. Oké, dus dan we waren in het logistic support area. Daar is al een verdeling geweest.
Ja.
Maar dan hebben we dus nog steeds een groep over die naar Nederland dan terug gaat. En hoe ziet dat? Dat is het laatste stuk, denk ik, van de keten, of niet?
Ja, we hebben eigenlijk 2 hoofdketens nu. Waarbij het operationele stuk, dus in het inzetgebied, het hele stuk, is het verantwoordelijkheid van bevoorrading en transport. Dus dat is echt een operationele keten. Waarbij het strategisch transport plaatsvindt vanaf eigenlijk het gravenietspeloton terug naar Nederland. En dat deel, tot en met de uitvaart, alle afhandeling door bijvoorbeeld DCAR, nabestaande pensioenen, alles wat daaraan vastzit, dat is zometeen een verantwoordelijkheid van het DOSCO, Defensie Ondersteuningscommando. En die neemt dat helemaal voor zijn rekening. Dus daar hebben we nu een soort van knip gezet, waarbij ik hoofdzakelijk verantwoordelijk ben nu voor het operationele deel van de keten, maar wel haakjes aanbreng in het volgende deel van de keten, want mijn processen moeten kloppen met de processen die erna gaan komen.
Ja.
En die gaan we ook steeds meer inregelen. Maar daar moeten we gewoon nog grote stappen maken. Voor zover ik het wel kan zeggen is, strategisch transport heeft plaatsgevonden. Ze zijn nu in Nederland en het beste kan je je inbeelden, net als met MH17. Dus een locatie in Nederland die ingericht wordt voor de identificatietaak.
Ja.
Nou, afhankelijk van natuurlijk de staat van het lichaam, welke informatie er al bij zit, dan lopen ze een soort van identificatiestraat. Waarbij zoveel mogelijk eigenschappen, dingen gecontroleerd worden om vast te stellen dat die persoon is. Van wat ik heb begrepen vindt daar ook nog een onderzoek bij de nabestaanden plaats om bijvoorbeeld DNA op te halen. Nou, dat is iets waar we in de toekomst naar willen kijken. Van hoe kunnen we dat proces versnellen? Misschien aan de voorkant DNA opvragen bij mensen die op missie gaan. Om daar een databank van aan te leggen. Dan weten we zeker, we hebben een DNA profiel en we hebben hier een slachtoffer, of dat bij elkaar matcht.
Ja.
Nu is dat heel gericht, dus we hebben al een idee nodig van oké, we denken dat het die familie is. Dan moet je daar langs gaan, moet je daar DNA ophalen. Ja, en als je het fout hebt, dan ben je bij een familie geweest die uiteindelijk iemand heeft die nog gewoon in leven is.
Ja. Ja.
Dus dat is ook nog een onderwerp die best wel gevoelig ligt.
Ik begrijp het ergens wel. Maar het is wel lastig.
Absoluut.
Het is wel, en dan kan ik me wel voorstellen als je zegt van laten we dat van tevoren inregelen.
Ja, daar zitten ook wel wat
absoluut.
Ook AVG-technisch en zo wat haken en ogen aan.
Ja, maar dit vind ik dan weer typisch zo'n onderwerp. Dat we hebben we leven in vrede, er is niks. We hebben een AVG en we hebben al die wetgeving. En nu zit ik natuurlijk tegen de juristen.
Ja, doe maar. We gaan maar verder.
Met die achterlijke werkwetgeving en zo. Nee. Het is heel, heel goed dat al die wetgeving er is.
Ja.
Maar dat zit ons dan wel in de weg soms met dit soort processen. En dit vind ik dan ook weer zo'n typisch geval van maar dit is AVG, gaat niet van tevoren. Dat kan niet zomaar. Je kan niet zomaar vragen of mijn ouders hun DNA, DNA.
Ja.
Yes. Ja. Ik voel me net zo'n Gen Z nu, hè, de alle appels in het Engels. Maar dat mijn ouders hun DNA gaan afstaan. Mm-hmm. Zeg maar. Als dat vrijwillig gebeurt, dan kan dat toch gewoon?
Ja.
Want mijn ouders hebben er ook wel baat bij dat ik geïdentificeerd word en dat ze weten dat
vast.
Ik ben.
Ja.
En dat ze dan gebeld worden van, joh, mogelijk is het lichaam aangekomen in Nederland. Kom even kijken of dit inderdaad uw dochter is.
Ja, nou, hier zal minimaal een DPA op moeten plaatsvinden.
Wat is dat?
Ja, dat je dat nader uitzoekt van wat nou precies de consequenties zijn. Ja. Kijk, je hebt zo'n lat waar je dit langs legt.
Ja.
En je moet in ieder geval kijken, is het ook daadwerkelijk vrijwillig dat iemand het doet? En als het bijvoorbeeld in een... Dat is het lastige met als het voor het werk is. Kijk, nu is het alweer familie, dus daar zou ik ook in moeten duiken, hoor. Dus dat weet ik dan ook niet precies hoe ze daarnaar kijken. Maar bijvoorbeeld als het over jezelf gaat. Stel, wij zouden zelf alvast DNA afstaan.
Oh, dat
zit in een databank.
Ook, ja.
Ja, dan, is het, dan kan je gewoon met jezelf gematcht worden.
Ja.
Maar dan is het punt, omdat jouw werkgever jou dat vraagt, ben jij dan wel vrij genoeg om ja of nee te zeggen?
Oh, ja, maar dat is
ook... Is het daadwerkelijk vrijwillig? En eigenlijk is het per definitie niet vrijwillig als het vanuit de werkgever-werknemerrelatie komt.
Ja.
En dat is het probleem AVG-technisch hiermee.
Ja.
Nou ja, dit is echt nog een idee die we hebben. Dus we zijn nog lang niet zover dat het ook gaat plaatsvinden. Maar het is wel iets wat we moeten onderzoeken, denk ik.
Ja.
Want je moet je voorstellen dat de keten, het operationele deel, is 400 kilometer ongeveer. Dat betekent ook dat als het heel snel gaat, dat het ongeveer 4-5 dagen duurt voordat ik overgedragen word naar Nederland.
Ja.
Dan gaan we er alleen maar vanuit dat het ook echt gelijk gebeurt.
Ja.
Dus als de gevechtshandelingen plaatsvinden, kan je misschien niet iedereen gelijk van het gevechtsveld afkrijgen.
Ja.
Het kan best zijn dat er eerst nog 3-4 dagen doorgevochten wordt. En daarna moet dus het gevechtsveld moet ook nog gecontroleerd worden. Gewonden moeten eruit.
Ja.
Voertuigen die kapot zijn. Maar ook eventueel mensen die nu nog gaan blijven liggen.
Ja, dat is
dus,
ook geen pretje.
Nee. En dat betekent dus ook dat alles wat door de keten heen komt, krijg je in allerlei verschillende stadia krijgen er doorheen.
Ja.
Dat zorgt er ook voor dat sommige dingen misschien niet meer herkenbaar zijn.
Ja.
En dus eigenlijk de noodzaak heel erg aanwezig is om wel zoiets in te gaan regelen.
Ja.
Maar precies wat er net aangehaald wordt, het is wel een dingetje. Want mensen maken zich wel zorgen over, maar ja, mijn gegevens zijn nu bekend. Ik mijn DNA-profiel is er. En ik ben een beetje een boefje geweest. Dus ja, de baas die heeft mijn gegevens. Dus als ze ergens wat vinden van mij, dan ben ik ervan.
Ja.
Ja.
Maar dat is wel iets wat speelt.
Ja.
Nee, natuurlijk.
Ja, ik zit er gelijk in de oplossing, hè.
Ja.
Maar identificatie gebeurt toch ook vaak aan de hand van het gebit? En
tandartsgegevens
zijn allemaal
beschikbaar. Ja, dat is waar. Ja. Is dat gelinkt aan elkaar? Mogen jullie dat inzien?
Ik weet niet. Ik mag het sowieso
niet
inzien.
Nee, jij niet. Nee, maar goed, ik zeg niet jullie. Maar goed.
Nee, ze hebben ook forensische tandartsen. En die kijken nog steeds naar het gebit. En die, zoals ik nu mezelf kan inbeelden, zitten die in Nederland bij dat identificatieteam. En daar hebben we nu de eerste gesprek ook mee met hoe dat dan vorm zou moeten krijgen.
Ja, ik denk dat we hier zo meteen met Floris ook nog even over gaan praten. Onze volgende gast.
Ja. Dus vroeger zaten ze wel in de gravendienst, maar ze zijn er nu wel uit.
Ja. Okay.
Dus dat is wel een wezenlijk verschil.
Ja.
Maar de tandartsgegevens, zoals we nu de Dental Fit nog steeds moeten doen, die gegevens die worden daar wel voor gebruikt.
Ja. Nou, ik heb nog eentje voor jou. Je noemde net het herkenningsplaatje. Ik heb wel eens begrepen een tijdje geleden dat niet meer zomaar al het nieuwe personeel een herkenningsplaatje kreeg.
Ja, klopt geen dat? Zeker.
Ja, of dat we, ik weet niet, of de fabrikant, of ik heb geen idee. Maar ik heb daar wel eens wat over meegekregen. Is dat, of heeft iedereen, gaan we er gewoon vanuit dat iedereen nog steeds een herkenningsplaatje heeft?
Het is een tijd geweest dat we ze niet meer konden aanvragen.
Ja,
tenminste, dat was bij mij ook bekend. Ja. Maar volgens mij was dat meer een financieel aspect dan dat het daadwerkelijk een overweging was. Nu kan het wel.
Ik was even, financieel zou geen beperking moeten
zijn. En ieder die nog een oud herkenningsplaatje heeft met zijn registratienummer.
Ja, heb
dat
ik.
Is ook
ja,
oud.
Ook, ja.
Dus dat moet eigenlijk opnieuw weer aangevraagd worden. Want het nieuwe systeem is het veen. Nummer. Want het hele traject wordt zometeen ook gekoppeld aan je V-nummer.
Ja.
Aha.
Dus ook dat verandert zometeen.
Nou, wat een goeie. Wat
zijn gelijk
op. Ja, goed zo. Je hebt hem alvast genoteerd. Oké. Okay. Hebben we met jou dan nu de hele keten besproken?
Ja, eigenlijk zijn we er in hoofdlijnen zeker doorheen gegaan. Wat misschien wel goed is om even bij stil te staan, is het feit dat we vroeger heel snel nabestaanden konden informeren. En waar nu heel veel moeite bij bestaat, is bij het idee dat het soms gewoon heel lang duurt.
Ja.
Voorheen hadden we een black hole. Nabestaanden werden geïnformeerd. En voordat het op het nieuws was, wist de familie het dan.
Ja.
Natuurlijk proberen we alle informatie zoveel mogelijk gescheiden te houden. Dus alles wat in het operatiegebied zit aan informatie, dat blijft in het operatiegebied.
Ja.
En het wordt pas formeel bekendgesteld op het moment dat het in Nederland geïdentificeerd is. Maar dan hebben we het echt over een traject van meerdere dagen. En als de identificatie gewoon lang duurt, dan kan het best wel eens een paar weken duren. En misschien wordt iemand pas maar een paar maanden gevonden.
Ja, dat kan.
Want ook de vermiste, niemand weet wat er precies mee is. Dus of hij is krijgsgevangen gemaakt. Ja, of hij is echt vermist. En ze komen hem misschien maar na de oorlog ergens een keer tegen.
Ja.
Dus dat is wel even iets om heel bewust van te zijn. En dan merk je dat de meeste mensen hebben er echt moeite mee. Want ja, we willen zo snel mogelijk de familie willen we condoleren, een bloemetje sturen, ondersteunen. Ja. Terwijl de familie eigenlijk nog niet weet dat iemand overleden is.
Ja.
Dus ook hoe gaan wij om met het gebruik van telefoons? Want als ik heb zien gebeuren dat iemand overleden is en ik ken hem hartstikke goed. En ik ken zijn familie misschien ook wel. Zou ik hem dan niet een bericht naar huis sturen van nou ja, dit is er gebeurd of gecondoleerd. Terwijl ze officieel weten ze dus nog helemaal niks.
Ja, maar goed, dan ga je er ook al vanuit dat we in een hoofdtaak 1 allemaal ons eigen telefoon met die gegevens bij ons hebben.
Mm-hmm.
Ik kan me ook voorstellen dat we in het moderne conflict met het hele elektromagnetisch spectrum, Deborah.
Ja,
gaan we daarvan uit?
Ja, maar als je het elektromagnetisch spectrum, dat blijft een lastig woord. Als je dat niet kan gebruiken, dan heb je natuurlijk altijd nog de post.
Ja.
Of het gaat niet om die telefoon. Het gaat natuurlijk meer om het idee dat ik mijn buddy kwijt ben.
Mm-hmm.
En ik de familie van mijn buddy. Ik jouw man bel van dit is slecht nieuws.
Ja.
Ja.
Of ik schrijf hem een briefje. Of ik stuur een kaart. Of ik weet hoe ik het regel. Mm. Want die behoefte heb ik heel erg.
Ja.
Om die onzekerheid weg te halen.
Ja.
Maar is dat aan mij? Mag ik dat doen?
Mm-hmm.
Ik vind het oprecht wel een...
Je merkt ook
daar hebben we dus procedures en zo voor nodig.
Absoluut.
Ja, heel goed.
Die kaartje erbij.
Ja.
Ja, dus er wordt nu een heel document ontwikkeld eigenlijk als een soort van werkdocument. Om juist wat houvast te bieden nu met het opzetten van de keten.
Ja.
Want iedereen is eigenlijk zoekende nu.
Ja.
Van, wat gaan we doen? Wat is mijn taak en verantwoordelijkheid? We gaan een joint force command oprichten. Maar eigenlijk weten we daar ook nog niet precies wat hij nou wel en niet gaat doen. Daar zijn we heel druk mee bezig om dat in te richten. Maar welke taak krijgt hij dan in de keten?
Ja.
Dus wat ik nu probeer is eigenlijk gewoon daar richting aan te geven. En of dat dan wat verandert, prima. Maar de taken moeten nog steeds uitgevoerd worden. Alleen de speler die dat doet, daar kunnen we het nog even over hebben.
Ja.
Maar het is wel belangrijk dat wat we ook doen, en dat maakt dit zo complex, is het is met meerdere nationaliteiten. Er zit een stukje politieke verantwoordelijkheid in. Bijvoorbeeld met uitleveren van gesneuvelde vijand. Er zit bij de eenheden hele grote verantwoordelijkheid. Die eenheden kunnen dus ook eens Duitse bataljons onder bevel krijgen. Dus dat speelt dan ook nog mee. Ik heb een overdracht binnen NAVO waar ik iets mee moet doen. Identificatieproces in Nederland. En alles is ketenoverstijgend eigenlijk.
Ja.
Dus dat document moet in ieder geval wat richting bieden nu van oké, deze kant gaan we op. Ja, en dat biedt wat houvast dat mensen hun eigen processen eens onder de loep kunnen gaan nemen van oké, ik heb deze taken, hoe gaan we dit dan doen?
Ja. Nou, interessant hoor. Ja, je roept dit dan. Ik heb nu gelijk weer 100 vragen natuurlijk.
Ja, maar ik merk al dat we met jou een hele aflevering kunnen
vullen. Ja, dat sowieso.
Makkelijk.
Ja. Dat sowieso. Maar we willen daar ook nog even concrete inhoud in natuurlijk. Toch nog eventjes, hè, want je hebt het over het nadenken. Want iedereen komt erbij, maar de NAVO ook. NAVO wil natuurlijk ook weten hoeveel gesneuvelden waar hebben plaatsgevonden of wat dan ook. Krijgen we vanuit de NAVO-richtlijnen hierover?
Binnen NAVO is het vrij beperkt. Dus die hebben wel wat omschreven over noodbegrafenissen.
Ja.
En over de term mortuary affairs.
Mm-hmm.
En daar valt eigenlijk het registratie, het repatriëren, het identificeren en het overdragen zitten allemaal bij in.
Ja.
Maar het is heel abstract, heel globaal omschreven. Maar het is ook maar een heel klein stukje.
Ja.
Omdat ook binnen NAVO merk je gewoon, die zijn eigenlijk net zo zoekende.
Ja.
Want echt grootschalige conflicten hebben we niet echt meer uitgevochten.
Nee,
niet met deze massaliteit in ieder geval.
Ja. Ja.
Ze hebben wel een bepaalde verantwoordelijkheid, maar die zijn eigenlijk niet zo geïnteresseerd in namen en rugnummers.
Nee.
Die zijn meer geïnteresseerd van, is die eenheid nog inzetbaar, ja of nee? Of moeten ze met bijvoorbeeld personeel aanvullen? Moeten ze rekening houden met extra konvooien die er doorheen moeten bijvoorbeeld? Ja. Dus die zitten meer in dat het operationele deel. Hoe stuur je
in de
dat
voorgang.
Aan? Ja. En dat merk je ook met bijvoorbeeld een divisie. Die vindt dat in verhouding minder interessant dan de eenheid zelf, wie er overleden is.
Ja.
Want die zijn meer bezig op hoger niveau met, is die eenheid nog inzetbaar voor de volgende taak?
Ja, natuurlijk. Ja,
of moet er nieuw personeel naartoe om dat eventueel aan te vullen?
Ja, ik kan nog één doen hoor. Hoi. Ja. Ja, nee, maar ik vind het te fascinerend nu. Hè? Want je zegt de NAVO, die geeft bijvoorbeeld wel aan hoe we doen met noodgraven. Wanneer gaan we een noodgraf maken?
Ja.
Wanneer gaan we mensen tijdelijk begraven?
Ja, het is een commandantenbesluit in die zin. En dat is eigenlijk, zoals de naam al zegt, echt een noodgraf.
Mm-hmm.
Dus ik heb geen andere manier om iemand af te voeren. En er zijn natuurlijk allerlei redenen voor te bedenken waarom dat zou kunnen. Maar primair probeer ik altijd, ja, misschien moet ik de gesneuvel nog even bij me houden. Of moet ik ze verzamelen op een plek totdat ze afgevoerd kunnen worden.
Mm-hmm.
Dus dat zou kunnen. Maar kan dat niet, om wat voor reden dan ook. En ik zie ook voorlopig geen optie om hem af te voeren. Dan heb ik maar één optie eigenlijk die ik nog over heb.
Ja,
en dat is begraven.
Je
kan je ook voorstellen dat als je een verkenningseenheid hebt. En je hebt een taak waardoor je niet meteen terug zou kunnen.
Ja.
Dat zou een optie kunnen zijn.
Ja.
En dat is altijd de afweging van de commandant. Want misschien kan je hem wel meenemen achter op je voertuig. Zou kunnen. Maar Ja, misschien ook niet.
Nee.
En dat is heel lastig om echt te vangen. Ja. Als je verder terug gaat in de keten, heb je altijd alternatieven om dingen voor elkaar te krijgen. Dus misschien wel een lokale koelinstallatie die je kan gebruiken. Een magazijn bijvoorbeeld. Misschien extra koelcontainers, waardoor je die noodbegrafenismomenten niet hoeft op te zoeken. Maar ook dan nog steeds kan het voorkomen natuurlijk dat er een incident gebeurt met heel veel tegelijk.
Ja,
dus daarom blijft echt de commandant een besluit.
Ja,
en deze keten zit echt vol in transitie op dit moment.
Ja.
Want we hoorden al gravendienst en mortuary affairs. En het mortuary affairs peloton. En dat is eigenlijk de bedoeling om het veel professioneler te maken. Dus het, waar het eerst een heel erg... in oorlogstijd werd de eenheid opgeroepen. Er werden mensen in die eenheid gezet en die moesten de taak gaan uitvoeren. Daar proberen we nu vanaf te komen. Om te zorgen dat die processen ook veel professioneler ingeregeld zijn. Dus daarom gaan de termen nu ook af en toe door elkaar heen.
Ja.
Maar we zijn echt meters aan het maken nu.
Ja. Ja, super interessant. Voor nu wil ik je bedanken.
Graag gedaan.
Ons even meenemen in hoe die keten er nu eigenlijk uitziet.
Ja, hele heldere toelichting. Ja. Hartstikke goed, dankjewel.
Ja, graag.
Ja, dan gaan we door naar
volgende gast. Nou ja, precies.
We gaan even kunnen jullie van plek anders wisselen?
Zeker.
Ja. Ik denk, ik zet even pauze, maar je gaat gewoon door.
We gaan gewoon lekker door.
We gaan gewoon door. Ja. Hoppakee, ja hoor.
Nee, je krijgt straks weer koffie.
Ja, stem gesmeerd.
Oh, geen thee.
Mag ook.
Thee mag ook.
Ja hoor. Ja.
Eerst verdienen, hè?
Ja. Oké, ik ga mijn best doen.
De eerste luitenant, Floris Scholten. Jij bent in je normale leven, overdag is hij. Werk jij bij de S3 van staf van het BNT-co,
ja.
Bevoorradings- en Transportcommando. En dan zit je bij het bureau Opleiding en Trainen.
Ja, klopt.
Maar je hebt ook een oorlogstaak.
Ja.
En dat is?
Ik ben pelotonscommandant van het gravendienstpeloton. Al eerder het Mortuary Affairs Platoon genoemd, maar in de huidige samenstelling heb ik het nog over de gravendienstpeloton. Want zo staat hij ook beschreven en benoemd bij de eenheid waar ik dan onder val. En dat is 42 dienstencompagnie.
Ja, dus eigenlijk waar wij nog wel eens bij onszelf zitten aan het nadenken zijn van als het tot een hoofdtaak 1, tot een artikel 5, tot een oorlog komt. Ja, wat zou onze taak dan zijn voor de Bora en voor mij? Heb jij hem eigenlijk al helemaal vastgelegd?
Ja, voor mij is die al bepaald inderdaad.
Precies.
Ja,
je zat er net natuurlijk bij dat we de hele keten hebben besproken. Kan jij in het kort aangeven wat is dan precies jouw taak in die oorlogstaak?
Mijn taak is dan... leiding geven aan het personeel van de LO Sportorganisatie. Want mijn peloton wordt op dat moment gevuld met collega's vanuit de sport. En
voor degene die nu niet begrijpen waarom in hemelsnaam het over gravendienstpeloton hebben. En dan ineens jouw peloton gevuld wordt met allemaal mensen van de sport.
Ja.
Ja, dat is dus omdat onze sportinstructeurs in oorlogstijd onderdeel zijn van de gravendienst.
Ja. Klopt.
Ja, precies.
Zij hebben daarin ook een neventaak. En dat is capaciteit of personeel leveren of een functie bekleden binnen dat gravendienstpeloton. En in die hoedanigheid gaan we dan de mat op.
Weet jij wat de reden is dat dat er een combinatie BNT en LO Sport dit uiteindelijk doet?
Voor zover ik weet is dat van oudsher zo ingeregeld dat het de sportorganisatie is. Maar de precieze achtergrond daarvoor, die heb ik niet.
Bedoel je waarom het bij het BNT-co?
Want jij bent dan bijvoorbeeld weer de commandant van dat peloton. Maar jij bent niet van LO Sport, maar van BNT.
Nee, dat kan ik wel een beetje duiden. Ja. De materiële verantwoordelijkheid ligt bij 42 dienstencompie. We beschikken over een aantal middelen om het proces te draaien zoals we dat nu doen. En in die zin ligt die verantwoordelijkheid bij BNT. En de sportorganisatie levert het personeel.
Precies, ja. Overig dat snap
personeel.
Ik. Ja. Oké. Okay. Als we net dat luisteren naar de keten... wat is dan voor jou, waar ben jij dan? Waar zit jij dan als het dus ergens aan het front gebeurt iets?
Ja.
Zij doen de eerste stap wat we net hebben gehoord binnen de eenheid.
Ja.
Waar ben jij op zo'n moment? Waar start dit voor jou?
Waar dat echt start, dat is... bij alarmering zullen wij niet meteen de eerste eenheid zijn die voorwaarts gaat. Dat is nog te bepalen in welke, op welk moment wij richting de DSA gaan. Maar wij zullen uiteindelijk
de DSA.
Divisional Support Area.
Oh, okay. Kijk. Ja,
en
ja.
Uiteindelijk zullen wij op de Main Support Center terechtkomen, de MSC. En daar krijgen we een locatie toebedeeld om te ontplooien.
Ja, en wat heb je dan bij je? Want je gaat ontplooien. Wat hebben jullie bij?
Een x-aantal koelmiddelen heb ik bij me. Zoals je kan voorstellen, de stoffelijke overschot of gesneuvelde collega's. Alle categorieën die wij behappen, die komen van het front. En hoe eerder je dat gaat koelen, hoe beter dat is eigenlijk voor het bewaren van die stoffelijke overschotten. Dus ik heb koelmiddelen bij me. Koelvriescontainers, een x-aantal om al mijn categorieën, zoals al eerder benoemd, die 5 categorieën. Te kunnen verdelen. Ik heb een werklocatie bij me. Zijn een kruistent. Dus ik zal de boogtenten met een middendeel. En daarin ga ik mijn proces draaien.
Ja, een kruistent is gewoon omdat het de vorm heeft van een kruis.
Omdat het de vorm heeft van een kruis. Ja, dat zijn 4 boogtenten die je tegenover elkaar zet. En dan gaat er in het midden een stuk doek overheen. En dan heb je een kruis. Ook voorheen gebruikt door de GNK. Maar nu mijn middel om in ieder geval overdekt dat proces te kunnen draaien. Ja. En voor mijn personeel heb ik vooral de persoonlijke beschermingsmiddelen bij me.
Wat bedoel je dan?
Bijvoorbeeld handschoenen, overals, gelaatsmaskers en dergelijke om... Dat stoffelijk overschot kan in een bepaalde staat van ontbinding bij ons komen. En dan moet je wel je personeel kunnen beschermen om die taken en handelingen uit te kunnen voeren. Ja. Dus vanuit die PBM's.
Ja. Nou, het klinkt best heftig eigenlijk.
Ja.
Je krijgt dan die lichamen of het stoffelijk overschot, zoals je dat dan noemt.
Ja.
Hoe ga je daarmee om als peloton? Hoe doe je dat opleiden en trainen?
Dat is een hele lastige. Ja. Bij zetten de dingen in scène. De keten wordt volledig ingericht voor de oefening. We hebben in die zin alleen theoretische praktijkervaring, noem ik het zelf maar even. Ja. Alles wat daar, alles overschrijdend daar of overstijgend, dat is heel lastig in te regelen en heel lastig voor te stellen. We zijn als Nederland, als Defensie niet geconfronteerd met dit onderwerp voor een hele lange tijd.
Ja,
en hoe bereid je daarvoor?
Ja.
Nee, dus dat is terecht vraag en een hele lastige om die goed te kunnen duiden en te kunnen beantwoorden.
Ja.
In de opleiding die het personeel krijgt zit wel een moment waarbij ze een mortuarium gaan bezoeken. En in die zin dan wel enige connectie maken of in ieder geval zich bekend kunnen stellen met hoe ziet een overledene eruit.
Ja. Ja, want normaal is dat niet zo snel dat je een dood iemand ziet.
Nee.
Nee.
Nee, helemaal niet. Hoe vaak kan je afvragen? Maak je dat mee in je leven?
Nou ja,
en dan zie je waarschijnlijk pas het eindresultaat van iemand die al handelingen heeft verricht.
Ja.
En dat is dan allemaal in de civiele setting en geconditioneerd, om het zo maar te zeggen.
Ja. Ja. Moeten jullie daar als peloton de handelingen in verrichten? Om het lichaam bijvoorbeeld te bewaren? Of jullie doen...
Nee, we doen geen handelingen zoals je dat in het mortuarium of binnen de uitvaartbranche kent. Dus het preppen van het lichaam, dat doen wij dus niet.
Nee.
We hebben een registratietaak en een transportgereed te maken. Dat doen wij.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, je zou op zich wel voor kunnen stellen dat stel dat er een grote natuurramp of zo is.
Ja.
Want je gaat natuurlijk niet als je, stel je zou realistischer willen oefenen, vind ik dan een vervelend woord daarbij, maar... eigenlijk in de praktijk willen brengen waarvoor je op aard bent.
Ja.
Dan ga je niet zomaar een oorlog ergens opzoeken. Van we gaan even hier een graafdienst uitvoeren.
Nee.
Maar je zou je wel voor kunnen stellen. Stel er is ergens dus een hele grote natuurramp. Of met veel slachtoffers.
Ja, een aardbeving.
In zo'n situatie dan een soort van ondersteuning of zo. Is dat iets waar...
Dat zou een denkrichting kunnen zijn. Aan de andere kant moet je wel voorstellen dat het peloton wordt dus gevuld door mensen die van hun eigenlijke taak is het geven van sportlessen.
Ja. Ja.
Binnen een vrij reguliere werkomgeving.
Ja.
Waarbij ze het groene deel van deze organisatie niet zo snel aanraken. Laat staan met overledenen of oorlogsslachtoffers in aanraking komen.
Ja.
Dus de afweging hoe ver ga je dat personeel belasten voordat ze überhaupt hier invulling aan gaan geven. Ja, dat is wel even een wezenlijke vraag die je zelf moet stellen. En ook in je OT-programma daar even goed over na moet denken.
Ja.
En daar gaan we heel... We proberen daar heel doordacht mee om te gaan.
Ja, want ik ben ook nog wel benieuwd. Want jij hebt normaal een andere functie. En al het personeel binnen jouw peloton natuurlijk ook.
Ja.
Want hoe ga je daar dan mee om? Want hebben jullie een periodiek dat je sowieso bij elkaar komt? Of hoe werkt dat dan?
Daar zitten meerdere dingen aan. En dat heeft ook voornamelijk met gewoon capaciteit binnen de organisatie te maken. We hebben gewoon te weinig personeel. En dat beperkt je ook meteen in het aantal oefenmomenten wat je in een jaar kan inplannen. Mm-hmm. We zijn allemaal gewoon hartstikke druk. Bij BNT Co. zijn we heel erg druk. Bij de sportorganisatie zijn ze heel erg druk. En als ik de uitvraag, of in ieder geval BNT doet de uitvraag voor het leveren van personeel aan de sportorganisatie, daar zit er gewoon een, heel simpel, daar zit een planning aan vast. Ja. Ze kunnen maar zoveel mensen zoveel keer per jaar leveren. En dat beperkt enorm in je, als het ware in je opwerktraject, wat je idealiter wil je natuurlijk een x aantal keer per jaar om je niveau 3 op orde te krijgen. Even vanuit de pelotonscommandant oogpunt is dat heel belangrijk.
Ja. En dat je als eenheid ook gewoon daar bij elkaar bent.
Ja, juist dat saamhorigheid, dat samengevoel, dat is heel, heel lastig. Dat leeft enorm sterk binnen die sportorganisatie. Maar juist in zo'n tijdelijk plaatselijke eenheid is dat heel lastig vorm te geven. Terwijl het misschien in dit onderwerp juist wel heel wenselijk is dat je weet wie er naast je staat op het moment dat je met dit soort werkzaamheden wordt geconfronteerd.
Lijkt me als commandant best lastig.
Zeker, ja. Als zou het een staande eenheid zijn waarbij ik dagelijks met deze mensen zou mogen werken, zou het al lastig zijn. Ja. Het maakt het helemaal ingewikkeld als je eigenlijk maar 2 weken per jaar elkaar ziet, spreekt en dan in een vrij gereguleerde omgeving dit onderwerp moet gaan trainen. Dat is best lastig. Ja, absoluut. Nou,
dan gaan we zo meteen commandant Ellis Sport ook nog wel even wat over vragen, denk ik. Die zit ook nog in de ruimte. Nou zag ik jou net toen wij met Kevin hadden over identificatie en gebit en dat soort dingen. Zag ik jou al heel erg reageren.
Ja.
Want jullie zijn natuurlijk een groep met mensen die zich wel hiervoor opwerken, maar die natuurlijk eigenlijk bijvoorbeeld sportlessen geven of andere dingen doen.
Ja.
Jullie zijn geen medisch specialisten of zoiets.
Nee, zeker niet.
Dus kan je daar misschien dan nog wat verder op ingaan waar jullie dan allemaal gebruik van kunnen maken?
Waar we gebruik van kunnen maken is eigenlijk is de opleiding die we hebben gekregen. In die zin hebben we inderdaad geen specialisten binnen de gelederen. Of dat moet in de toekomst zo ingeregeld gaan worden, maar dat is dus nu nog niet. En daarin zie je dat van oudsher werd er bijvoorbeeld wat meer op het identificeren. Jullie hebben ook gevraagd over hoe bijvoorbeeld handelingen met betrekking tot mortuarium of het mensen gereed maken voor eventueel begrafenis. Nou, dat doen we allemaal niet meer. Simpelweg omdat we niet de middelen en de kennis hebben om dat ook daadwerkelijk goede invulling aan te geven. En het identificeren, zo staat een van mijn groepen nog wel omschreven. Maar wij kunnen dat in wezen niet. Wij kunnen dat niet doen. En ik sloeg even aan op inderdaad dat
gebit.
Het gebit. Dat is een hele belangrijke. Maar dat is pas wat in de laatste hub, zal ik maar zeggen, in deze keten echt daadwerkelijk inzichtelijk gemaakt kan worden. En daar kleeft dan die identificatie aan. Maar het is voor mij hartstikke belangrijk. Want ik moet wel die sorteerslag kunnen maken.
Ja.
Maar er blijft altijd een factor van onduidelijkheid aan.
Ja, maar eigenlijk faciliteren jullie dat het gebeurt. Zeg ik het daarmee goed?
Wij proberen, ik heb wel eens geroepen, alle informatie die wij krijgen is relevant. En dat heeft Kevin heel goed geschetst. Aan de voorkant moet heel veel opgeleid worden en gedocumenteerd. En daar heeft de hele keten baat bij.
Ja.
En wij doen onze bijdrage daarin in een stukje registratie. En dat betekent ook dat wij de transportzak gesneuvelde, die gaat wel open om te staven wat er, zou ik zeggen, aan de voorkant op aan documentatie is opgemaakt. Of dat ook enigszins klopt met hetgeen wat wij aantreffen daar in die transportzak. Ja. Maar wij kunnen niet die 100% geven.
Nee,
en dat is ook niet ons werk.
Nee, oké, maar dat is dus eigenlijk aan het eind van jullie proces krijg je die formele identificatie en dat valt dan eigenlijk buiten jullie.
Dat valt buiten
traject.
Mijn scope. Ja,
ja precies.
Zeker.
Okay.
Ja, ik heb een in zo volledig mogelijke plaat proberen te schetsen met betrekking tot wie het is.
Ja.
En daarna is de handeling.
Daar ga je het eigenlijk over.
Ja, dan ga ik hem transport gereed maken. En dan vindt er een overdracht plaats binnen de keten.
Ja, ik denk dat het grote verschil, maar dat is, als ik het niet goed heb, moet ik het gelijk corrigeren hoor. Maar ik denk dat het grote verschil is dat natuurlijk op het moment dat natuurlijk iemand overlijdt, hè, dat is een gesneuvelde. Dan in het voortrein is het allemaal niet zo netjes georganiseerd. Dat is natuurlijk, ik wil niet zeggen chaos. Hè? Nee. Het is een soort. Maar het is wel waar het gevecht plaatsvindt. Of plaats heeft gevonden. Of wat dan ook. En ik denk dat het dan allemaal ook snelheid kent. En hulp. En ik denk dat het als het dan bij jullie terechtkomt, Floris. Dat dan eigenlijk meer. Ja, de locaties waar je iets meer rust hebt om te kijken. Ja. Oké, is het dan goed gegaan? Is het compleet? Is het, ligt het er goed bij? Is het. En dan dat je het even ordelijk maakt. En klopt.
Ja. Ja.
Controleert wat er eigenlijk gebeurd is.
Ja, ik denk dat je dat goed schetst op die manier.
Ja, zeker. Maar die ruimte heb je gewoon niet.
Nee, precies.
Ja. Ja.
En zo kunnen we dat ons allemaal heel goed voorstellen. Alleen het trainen daarin blijft ook heel lastig. Ook voor die manoeuvre-eenheid. Want hoe ga je dat in scène brengen? Hoe probeer je dat tussen de oren te krijgen dat het heel belangrijk is? Het zal altijd niet dezelfde druk hebben als dat je bij het daadwerkelijke gevecht of in een gevechtspauze dit moet gaan doen. Ja, misschien ligt je prioriteit dan wel heel ergens anders.
Precies, nou, het is natuurlijk ook niet zo dat jullie allemaal iemand hebben zitten bij een eenheid die dan daar verantwoordelijk voor is. Hè? Jullie zijn een los proces en inderdaad die eenheid die moet zelf bepaalde handelingen doen en het eigenlijk daarna gaan jullie het werk doen en daarna is het dan in Nederland gaat het eigenlijk verder.
Ja.
Maar iedereen heeft daar is een schakel in dat proces. En ik vond het wel mooi dat we net begonnen zijn met die hele keten.
Ja.
Die is breder dan het peloton dat zijn werk doet.
Absoluut.
Ja.
Zeker.
Ja. Interessant.
Ja, ik vind het heel
interessant. Ik heb nu al heel veel geleerd.
Dat sowieso. Ik denk dat we de inhoud ingaan. Of Floris, is nog iets wat je graag nog mee wil geven wat we vergeten zijn? Nee? Nee, dan draaien we gelijk door, denk ik. Ja, toch?
Ja, is goed.
Nou, zullen we dan maar even doen.
Zullen we even weer stoelen dansen? Spreker nummer 3.
Juist.
Ja, we hebben even de changement gedaan aan tafel.
Hoe noem je dat? Changement?
De wisseling van de stoelen.
Yes. Wisseling van de wacht.
Wisseling van de wacht, inderdaad. We zitten met commandant Ello Sport. De overste Arjan Kreeft.
Ja, klopt.
We waren natuurlijk als eerste, toen we het idee hadden voor deze aflevering, bij jou uitgekomen. Inmiddels zitten we de hele groep aan tafel, dus dat heb je goed geregeld.
Ja, want ondanks dat ik het personeel lever, heb je natuurlijk ook een stukje doctrine, wat Kevin doet. Ja, en Floris is natuurlijk de pelotonscommandant.
Ja, die kunnen we niet passeren.
Nee, die in de uitvoering zit. Ja. En de enige taak die ik heb is gewoon personeel leveren aan het graveningspeloton.
Ja, nou dan maak je het natuurlijk wel even heel klein. Ik denk dat iets meer is dan, ik stuur een paar mensen heen en ik ben klaar. Want kan je vertellen even iets meer ingaan op jouw rol hierin? En hoe zorg jij dat er inderdaad personeel in die eenheid van Floris zit?
Ja, eigenlijk is het een beetje begonnen in 2022 met de inval van Rusland in Oekraïne. Toen is eigenlijk het gravendienstpeloton in een stroomversnelling gekomen. Toen kregen we heel snel de opdracht om personeel te leveren. En toen waren er heel veel vrijwilligers die zeiden van, nou, ik wil wel in dat gravendienstpeloton, want die zien het echt als een stukje dienstverlening naar de overleden collega's. En toen hebben we heel snel een gravendienstpeloton opgezet. En toen is eigenlijk het proces gaan lopen. Want de laatste keer dat elk sportpersoneel opgeleid was voor het gravendienstpeloton was 20 jaar geleden.
Ja, dat is de Koude Oorlog.
Ja, ja. Klopt.
Ja, want we weten er allemaal wel wat van. Maar is in de tussentijd, is dat een beetje vervaagd? Of deden we 20 jaar geleden, was er voor de sportinstructeur, ik noem het even instructeur, maar het is misschien voor de hele LO Sportorganisatie. Waren we daar wat bewuster mee bezig met de neventaak? Of eigenlijk de oorlogstaak die er is?
Nee, dat is gewoon weggeëpt. En dat zagen we ook wel bij de opstart. Oude doctrines, oude materialen. Tijdens de COVID hebben we wel het speciaal nazorgpeloton gehad vanuit de Ellersport-organisatie. Dus mochten er in die tijd veel COVID-slachtoffers zijn gevallen, dan konden we in ieder geval de uitvaartcentra ondersteunen.
Okay.
Wat ik al zei, met de inval van Rusland is het echt in een stroomversnelling gekomen.
Ja, om zelf weer gewoon hier klaar voor te zijn.
Ja,
ja.
Maar waar we wel in deze setting tegenaan lopen is, wat ik al zei, verouderde middelen, verouderde doctrines. En sportinstructeurs zijn natuurlijk van huis uit
sportief
en specialisten. En als die op oefening gaan, dan hebben ze zeg maar alles in eigen hand.
Ja. Ja.
En nu maken ze onderdeel uit van een ander peloton.
Ja.
En sportinstructeurs en wachten, dat gaat niet altijd goed samen.
Okay. Nee, daar hebben meer mensen last van. Maar een sportinstructeur, ik kan me wel iets bij voorstellen.
Ja.
Ja. Maar wat ik wel interessant vind, dat is natuurlijk wel, het is natuurlijk ook een mindset. Vanuit de sport, die doet natuurlijk ontzettend veel aan vorming. De sportlessen die gegeven worden zitten vaak vol met vorming. Als ik met mijn eenheid iets wil gaan doen om de mindset van de mannen en de vrouwen natuurlijk.
Mm-hmm.
En om die te bevorderen of daar een bepaalde training in te geven. Dan grijp ik altijd terug naar de mensen van de sport. Want die kunnen me daar goed in ondersteunen. Met het doen van oefeningen, het opzetten van scenario's of wat dan ook.
Ik heb het hier namens sport ook wel eens gebruikt bij mijn team, hoor.
Ja, nou ja, precies.
Allemaal van die moeilijke opdrachtjes en zo hier op het sportveld. Heel leuk.
Ja, dat is zo. Maar jezelf vormen en jezelf voorbereiden op een taak, hè, zoals we net ook van Floris hebben meegekregen. Dat vraagt ook iets van je eigen mindset.
Ja.
Het is toch echt wat anders dan het geven van een sportles.
Ja, en dat is lastig.
Ja.
En daar zijn we nu ook mee bezig binnen de sportorganisatie. Van oké, hoe word je zelf gevormd? En wat vind je er zelf van? En hoe voel je erbij? En dan maakt het weekje bij Oudse Logistiek, de grafische opleiding. Daar word je wel even gespiegeld. Wat Floris al zei, hè, ze gaan een dagje naar het mortuarium.
Ja.
En de ene die gaat er beter mee om dan de ander.
Ja.
Maar uiteindelijk staan ze wel voor hun taak. En dat vind ik ook wel het mooie, dat het een hechte groep is vanuit één eenheid. Want mochten de zaken spelen, ze kunnen altijd terugvallen op elkaar.
Oké. Ja, want maak eens even concreet. Wat voor mensen lever jij?
Ik lever één plaatsvangend pelotonscommandant. 5 sergeant-majoors en 22 sergeanten.
En die komen dus uit één club?
Nee, die komen uit de gehele sportorganisatie.
Oh wel, okay. Dus
uit de verschillende sportgroepen.
Ja, want wat bedoelde je dan net? Of je bedoelt dat het uit één eenheid komt, dat het uit één LO sportorganisatie komt? Dat
uit één familie, daarmee? Laat ik het zo zeggen.
Ja, okay.
Ze kennen elkaar.
Ja, snap ik het.
En als er dan wat met je is, dan kunnen ze altijd naar een van hun collega's.
Precies, ja, want LO sportorganisatie is dusdanig groot of klein dat eigenlijk dat voldoende, dat iedereen eigenlijk elkaar kent en dat voldoende één familie is.
Ja, dat klopt.
Ja, want ik kan me ook eenheden voorstellen die zijn gewoon heel veel groter. Eenheden. Waarbij dat anders werkt.
Ja. Kijk, ondanks dat wij op 22 locaties, we zijn decentraal ingericht.
Ja.
Kennen de meeste sportinstructeurs elkaar wel.
Ja.
Ja, de ene beter dan de ander, maar...
Mm-hmm. Ja, okay.
Maar dat roleert natuurlijk ook. Hè? Sportinstructeur is niet zijn hele leven lang sportinstructeur op die locatie.
Nee, precies. Nee. Ja.
Dat wil ook nog eens roleren.
Ja. Oké. Okay. Plaatsvangend commandant, 5 sergeant-majoors, 22 sergeanten. En worden die dan aangewezen of die melden die zich?
Nou, in eerste instantie toen we alles hebben opgestart, toen waren er heel veel vrijwilligers. En toen hebben we gekeken van oké, we moeten de capaciteit een beetje verdelen. Want trek je iedereen uit één sportgroep, dan is de klant, kunnen we dan niet meer optimaal bedienen. Dus dat hebben we random gedaan. Wat we nu wel zien is dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te krijgen. Ja, en dan gaan we mensen aanwijzen. Want ik heb gewoon de opdracht gekregen van... U dient zoveel capaciteit te leveren. Ja.
En wat maakt het lastig, dat aanwijzen? Wat maakt het lastig? Hè? Willen we het toch niet meer? Of is het nieuwtje ervan af?
Nee, het is... ik zeg wel eens, het Gravenies peloton is zichzelf weer aan het herontdekken.
Ja.
Niet altijd de juiste middelen zijn voorradig. Er worden soms zelfs beloftes gedaan. Hè? Die kunnen we dan niet nakomen. Dus, en het nieuwtje is eraf, maar met name het eerste, van ze zijn kritischer.
Ja.
En in een gesloten organisatie, want we zijn een gesloten organisatie, gaat het natuurlijk van mond naar mond. Ja, en dan worden mensen wat kritischer en steken ze minder snel hun vinger op.
Ja. Nou, ik kan me ook wel voorstellen dat... ook omdat het wordt ook concreter natuurlijk. En het is niet niks wat je doet. Hè. Kijk, we hebben allemaal heel belangrijk werk en we doen allemaal ons ding. Maar ik persoonlijk, als je mij in zou moeten zetten voor zo'n gravendienstpeloton, dat vraagt ook echt wel wat van mijn mindset. Want het is niet niks hoor wat je moet doen. Je moet dat wel kunnen.
Bij het nieuwe personeel, zeg maar, bij de instroomketen, geven we ook altijd een voorlichting. En er wordt ook daadwerkelijk gezegd van let op, je bent militair.
Ja.
Je geeft LON sportlessen.
Ja.
Maar daarnaast kan je ingezet worden voor het gravendienstpeloton.
Ja.
En dat wordt ook expliciet gezegd. Om in ieder geval die mindset bij toekomstige collega's wel tussen de oren te krijgen.
Ja, direct vanaf het begin.
Ja,
heel goed.
Ja. Meer dan het zijn van een sportdocent, om maar zo te zeggen. Ja. Dus je kiest wel ergens voor.
En dat maakt die militaire taak dan natuurlijk ook nog even extra. Ja, ja. Dat je dus niet alleen... je bent een militair sportdocent. Hè? En dan zou je net zo goed als burger er kunnen staan.
Ja, daarvoor zijn we een militaire sportorganisatie.
Ja, precies.
Ja. Oké, maar ik heb wel het... Ja, Ik kan me voorstellen, en we hebben denk ik genoeg voorbeelden in onze organisatie, dat dingen net niet helemaal lekker geregeld of de spullen net niet helemaal voor elkaar of zo. We hebben natuurlijk zeker uit de jaren van bezuiniging, daar weten we dat goed uit.
Dat ervaren we allemaal.
Precies. En we weten ook dat er inmiddels daar heel veel ontwikkeling in zit. En ik denk als ik het verhaal hoor over de keten en wat daar in ontwikkeling is, kan ik me wel voorstellen dat dit wel, dat dit wel verandert. Dat het wel zijn plek begint te krijgen. Dus dat misschien ook af en toe wat negatieve zweem die er dan omheen hangt, dat daar misschien wel een kentering in gaat zitten.
Ja, daarvoor halen de graven die peloton ook periodiek bij elkaar. Want informeren is motiveren.
Ja.
En ik ben blij met Kevin en Floris, want die heb ik echt nodig om in ieder geval die motivatie binnen dat peloton hoog te houden. Men wil graag weten van wat staat er de komende oefeningen aan te komen. Kunnen we met de nieuwe materialen werken?
Ja, heel goed. Arjan, ik wil toch nog even een vraag stellen. Hè. We zitten hier nu ook in de, nou, toch wel een historische zaal van de sport.
Onze traditiekamer.
Traditiekamer. Nou ja, precies. We hebben het natuurlijk al even over gehad. Hè. Nou, de sport en dan als oorlogstaak de gavendienst. Maar vanuit oudsher, weet je waar dit vandaan komt? Is dit een logisch iets?
Ja, ik kan alleen maar gissen. Maar ik denk, voorheen vielen wij onder de geneeskundige keten.
Ja.
En als je instructeurs uit een operationele eenheid haalt, dan zijn ze kwetsbaar. En wij hadden geen oorlogstaak. Hè. De enige taak die wij hebben is een ONT-taak. En ik denk dat het vanuit daar komt dat ze hebben gezegd van oké, dan gebruiken we de LO Sportingorganisatie als gravendienstcapaciteit.
Ja.
Op het moment dat we moeten worden ingezet.
Ja. Ja, precies. Heel logisch. Heel logisch eigenlijk. Ik heb gelijk wel weer een wedervraag hoor. De wedervraag is natuurlijk, hoe stopt? Want het stopt niet helemaal. Het zijn van de sportorganisatie stopt niet wanneer we in een grootschalig conflict zitten. Want ik neem aan dat in het voortraject met name.
Kijk, eigenlijk hebben we twee taken. Ja. Want ik lever capaciteit voor het gravendienstpeloton. Maar ik moet ook capaciteit over hebben om personeel op te leiden en te trainen. Want nieuw personeel moet natuurlijk ook richting het front. En daarvoor zijn we op dit moment bezig met het maken van onze oorlogs. Organisatie. En daar komen we aan de ene kant natuurlijk het leveren van het gravendienstpersoneel, maar aan de andere kant de ONT voor OTCO.
Ja, om te zorgen dat we allemaal fysiek aan de startlijn verschijnen, Annemarij.
Ja, heel belangrijk.
Het gaat gewoon door. Ja, nee, heel fijn. Dankjewel.
Geen dank.
Ja, we gaan nog even terug naar Floris. Want het bracht me net eventjes, hè, dat toch, zoals Arne het aangaf, een paar keer per jaar wordt er geoefend. Nou, je gaf het zelf net ook aan. We hebben net een hele grote oefening gehad. Hè.
Zeker. Bastion
Lion hoorden we daarvan. Zijn jullie daar meegegaan?
Ja.
En wat zijn de ervaringen?
Dat haalde de overste ook al een beetje aan, dat het heel lang wachten is.
Ja.
Ja. Ja, nee, dat is aan de ene kant, dat klinkt een beetje raar dat je zit te wachten op oefening. Maar dat je, we zijn overgeleverd aan een keten die over een enorme afstand is uitgesmeerd.
Ja.
En we hebben wel realistisch getraind in die zin. En we zijn ons gaan richten op de konvooien die dan binnenkomen. En die eigenlijk mijn keten of mijn proces gaan voeden. Daar komt mijn aanbod uit, heel plat gezegd. En dat betekent dat je hele lange dagen maakt, waarbij je effectief een bepaald piekmoment hebt.
Ja,
en daarna is het eigenlijk afwikkelen en klaar voor de volgende, voor het volgende ontvangst maken.
Ja.
En je instandhouding draaien. En nou zaten wij op een locatie die achter wat verder van het front zat. Dus dat is dan vrij overzichtelijk. Dus qua beveiligings- of bewakingstaken was het minimaal, want wij konden steunen op andere eenheden. Maar dat zijn lange dagen.
Dat is heel lang in de voorlichtsteun.
Dat is heel lang in de voorlichtsteun, dat mag volgens mij niet meer. Maar oké, dan moet je dus wel op zoek naar alternatieve invulling. En ook daar zijn ondertussen ideeën voor om dat concreter te gaan maken. Maar dat is tot op heden is dat, ben ik als commandant dan degene die moet gaan roepen van laten we dit eens of laten we dat eens. En de sportinstructeurs zijn zelf heel proactief daarin om die gaten zelf te gaan vullen. Maar het zijn lange dagen.
Ja.
Ja. Ja. Toch de creativiteit van de mens zelf. Hè?
Komt absoluut.
Ja, en dat kunnen zij dan juist natuurlijk heel goed, kan ik me voorstellen. Die gaan natuurlijk een mooi programmaatje maken.
Wordt dan de pelotonscommandant
getraind door zo'n 30 personal trainers die je dan bij je hebt?
Nee, dat viel wel mee. Kijk, als commandant sta je daar... je bent natuurlijk met je eenheid aanwezig daar, maar jouw rol is anders. Ik zit niet in de uitvoering, ik zit in de randvoorwaarden. En ik word, zal maar zeggen, wel... Mijn dag wordt wel gevuld met briefings en overleggen en praten. En zeker binnen dit onderwerp wordt er heel veel gesproken. En was er ook enorm veel aandacht tijdens de afgelopen oefening. Dus mijn dagen zagen er wel iets anders uit. Ja. Maar voor de jongens die het en vrouwen die dit moeten uitvoeren, ga er maar aan staan.
Ja, precies.
Zeker. Ja.
En dan, nog een aanvulling. Daarin zie je wel dat we... Dat de middelen, en dat werd ook al geschetst, dat is niet altijd op orde. En de trainingsmiddelen die we hebben, dus de dummies, dat is beperkt. Dus dan heb je een piekmoment waarop je traint, maar daarin is het aanbod eigenlijk niet realistisch.
Precies.
Dat is best wel lastig.
Ja, snap ik wel.
Ja. Nee, hier zullen we verder in moeten groeien, denk ik.
Absoluut.
Ja, toch?
En er worden ook zeker meters gemaakt. Dus dat is hartstikke goed. En zo'n training is dan, en zo'n oefening geeft juist beeld over van wat is er dan allemaal nog nodig. We hebben enorm veel eenheden over de vloer gehad. Heel veel belangstelling gekregen. Dus ik ben er wel van overtuigd dat het wel leeft.
Ja, er zijn goede stappen gezet in ieder geval.
Zeker.
Ja. We gaan nog heel even doorwisselen naar Kevin. Want we hebben ook nog een rol van de één die we nog niet hebben benoemd. En nu we het net nog even hadden over dat realistisch kunnen oefenen en dummies en dat soort zaken. Is dat ook iets wat jullie bij OTC Log, dat jullie gewoon even wat meer van dat soort spullen regelen? Of,
Dat is wel het idee. Ja in dat hele
project.
Een soort
lotenslachtoffers.
Nou, ze trainen nu met poppen van 80 kilo. En dat zijn alleen poppen als ze droog zijn ze 80 kilo. En als ze een keertje in de regen liggen, dan worden ze iets zwaarder. Maar dat doet natuurlijk wel iets. Want een pop van 80 kilo, die kan je met een paar man prima ergens naartoe tillen. Dus 10 poppen, dat wordt al veel vervelender. En als je de hele dag door staat doen ook. Dus ze moeten echt gewoon realistisch gaan trainen. En dat zit eigenlijk ook in dat Mortuary Affairs project. Want niet alleen de spullen, dus nieuwe tenten, nieuwe middelen, voertuigen, opleidingen zitten er dus ook aan vast. Want wat betekent het als we gaan professionaliseren? Moeten mensen dus ook meer kennis hebben van bepaalde delen.
Ja.
Bijvoorbeeld een stukje administratie. Hoe ga ik dat bijhouden? Aan wie moet ik dan rapporteren? Ja, dat is niet te vangen in dat ene weekje.
Mm-hmm.
Dus er zit een combinatie van opleiding en training. En dan dat zal meer de basisopleiding zijn zometeen. Maar ook zometeen trainingen te velden. Dus dat instructeurs ook meegaan met die eenheid. Of in ieder geval komen kijken om daar wat aan te bieden.
Ja,
daar ligt een soort gelaagdheid zit erin. Dat ook eenheden zometeen zelf hun eigen SOP's gaan schrijven. Aan de hand van wat we ze nu gaan aanreiken.
Ja.
Dus we hebben daar nog wel wat stappen te maken. Ja. En voornamelijk in materieel. Dat is eigenlijk de grootste stap die we zo moeten gaan maken.
Ja, dat begrijp ik wel, ja.
Mm-hmm.
Ja, interessant hoor.
Zeker.
Interessant. Maar de link naar de S1,
ja.
onze personeelsdienst.
Het stukje van de keten wat we natuurlijk net besproken hebben, gaat met name over het fysieke deel. Dus hoe krijg ik de gesneuvelde van A naar B? Een heel belangrijk ander deel is, maar wie zorgt er nou voor dat die processen gaan lopen? En dat hebben we eigenlijk nog niet echt behandeld. Waarbij het nu een beetje het idee is dat het allemaal losse processen zijn. En eigenlijk
want hoe bedoel je dat? Wie zorgt dat het proces gaat lopen? Gaat het niet vanzelf?
Nee, het gaat niet vanzelf. Waarbij je waarschijnlijk gaat zien als iemand sneuvelt bij een eenheid. Dat stukje zal nog wel vanzelf gaan als ze de gelegenheid hebben. Maar er zit echt een planningsverantwoordelijkheid aan vast.
Okay.
Want net als dat we onze bevoorradingen plannen. Net als dat we onze operaties plannen. Is dit gewoon een onderdeel van personeelslogistiek.
Okay.
En binnen de eenheden hebben we daar functionaris voor. Dus op het laagste niveau is dat de onderofficier beheer en bedrijfsvoering. De oude admeur. En op de wat hogere niveaus heb je de secties 1 van de bataljons. En de G1's van de brigade, die beide verantwoordelijk zijn voor personeelslogistiek. Die doen ook iets met gewonden. Om daar in ieder geval in een planproces wat mee te doen. Die zijn er verantwoordelijk voor dat opgenomen wordt in operatieplannen. En de afstemming te zoeken met de operatiekant, dus secties 3. Maar ook met de logistieke kant, de secties 4, van de fysieke afvoer en de middelen die ze daar extra voor nodig hebben. Om dat voor elkaar te krijgen.
Ja.
En vooral dat stuk sectie 1, dat moeten we gewoon echt weer afstoffen. Dat zijn we ook vergeten eigenlijk in al die jaren. Dat daar veel meer bij komt kijken dan alleen een ceremonie organiseren of mensen op en afvoeren van een oefening.
Ja het ook is naar de achtergrond geschoven natuurlijk, omdat er hele andere prioriteiten gesteld waren en hele andere behoeftes waren.
Absoluut. En dan doen we nog een stap verder. Want uiteindelijk hebben zij de overzichten van wie is er vermist. Dus daar moeten ze wat mee. Maar ze moeten dus ook gaan kijken van oké, op mijn lijstje met mensen die gesneuveld zijn, zitten misschien nog wel een paar mensen die ik eigenlijk op een andere lijstje had staan. Dus daar moeten ze iets mee doen. Ja. Want anders gaan ze zoeken naar mensen die er niet zijn. Maar er zit ook een stuk personeelsaanvulling in de toekomst bij. Want ergens moeten er een keer mensen voor terug gaan komen.
Ja.
Dus hoe gaan we dat dan regelen? En dat is nog steeds een planningsverantwoordelijkheid van die sectie 1. En die zitten eigenlijk heel nauw met elkaar verbonden. Ja. En dat is iets, zitten in een commandovoeringsproces voor een operatie. Zijn zij eigenlijk verantwoordelijk om dat gewoon mee te plannen? Want we hebben de afvoer die tijdens het gevecht plaatsvindt. En dat is gewoon zoals het loopt. Iemand voert iemand af. En ja, dat gaat gewoon. Maar er zit ook een heel stuk daarna. Wat nou als het gevecht voorbij is? Hoe gaan we dan het gevechtsveld leeghalen? Waar willen we dan mensen bij elkaar brengen? Waar wil ik de registratie plaats laten vinden? En dat moet ook gewoon gecoördineerd worden.
Ja.
En die planningsverantwoordelijkheid, dat is echt voor de meeste mensen weer nieuw. Dat komt echt bij de secties 1 te liggen. Waarbij ze niet fysiek altijd met een vrachtwagen op en neer hoeven te rijden om dingen te regelen. Maar wel echt verantwoordelijk zijn voor het planningsproces.
Mm-hmm. Ja. Ja, je moet er wel rekening mee houden. Het is toch ook weer een extra facet eigenlijk waar
Absoluut.
Je in je planning mee aan de gang moet.
En vooral personeelslogistiek is echt een ondergeschoven kindje geweest. Dat is echt helemaal verschoven naar de vredesbedrijfsvoeringtaak. Operationele personeelszorg was wel een onderdeel ervan.
Ja.
Maar dat zag je toch heel erg op incidenten waar ze een rol in hadden. Maar niet dus in de grootschalige en echt stafverantwoordelijkheid in het planningsproces. Dat was echt heel anders.
Ja. Ja, nou, dat is ook gewoon een verandering in de mindset. Hè? Hoe ga je daar dan mee om? En ineens heb je een extra stroom waar je niet onderuit komt. Waar je echt wel heel goed over na moet denken hoe je dat wil gaan inplannen.
Ja, zeker.
Ja, interessant hoor, Anne-Marij.
Ja, absoluut. Ja. Ook wel herkenbaar dat bij zo'n één, dat afgestoft moet worden. En dat is natuurlijk ook al een aantal jaren,
Ja.
Dat het al wel gezien werd. Hè, sinds we steeds meer aan het kijken zijn naar, naar de dreiging waardoor we nu die nieuwe focus op hoofdtaak 1 hebben. Ik heb wel eens een oefening meegemaakt dat eigenlijk, letterlijk, hè, de mensen van de 1, maar ook commandant van de geneeskundige compagnie, dat die bij elkaar zijn gaan zitten. Van nee, we moeten hier wat mee. En hebben we daar die procedures nog wel voor en die SOP's? En misschien moeten we dat gewoon weer opnieuw gewoon tegen het licht houden. En weer dingen voor gaan opschrijven. Ja. Hebben we überhaupt lijkzakken? En wat gaan we dan doen? Dus dat is al een tijdje, wordt daar al ook binnen eenheden over nagedacht. En het is wel heel mooi om te zien waar we eigenlijk nu alweer staan. En met die hele mortuary affairs keten die beschreven wordt. Waarin inderdaad al die aspecten eigenlijk zitten. Dus goede ontwikkeling, nuttig. Het is een zwaar onderwerp, maar wel goed.
Ja, dat denk ik ook.
Ja,
absoluut.
Ja.
Ja, de rest ons niets anders dan Kevin, Floris en Arjan, jullie ontzettend te bedanken dat jullie met ons hierover in gesprek wilden gaan. Wij zijn er in ieder geval een heel stuk wijzer op geworden.
Zeker.
Ik heb ook nog wel heel veel vragen, merk ik. Maar ik ben heel benieuwd naar de verdere ontwikkeling.
We komen gewoon een keer terug als het weer een hele stap verder is.
Ja, dat lijkt me een hele goeie.
Ja.
Dank jullie wel voor nu.
Bedankt.
Graag gedaan.
Ja, eigenlijk is dan nu... We begonnen net al met... het is best wel een zwaar onderwerp.
Ja.
Maar ook goed dat we het hierover hebben. En af en toe ook even onze eigen losheid ook daarin. Hè?
Ja.
En ik zei ook, we gaan lekker luisteren.
Ja.
En Deborah, jij vulde mij aan. Daarom wil ik hem hier nog even noemen. Nu we even in ons naaststukje zitten. We hebben lekker geluisterd naar een moeilijk onderwerp.
Nou, een moeilijk onderwerp.
Ja.
Ja, maar zo interessant.
Ja.
Je merkte echt, dat merkte je natuurlijk ook. Hè? Want we hadden natuurlijk van tevoren hadden we ook een plan. En meestal laten we het gesprek gaan wat het is. Maar nu, omdat we natuurlijk drie gastsprekers hadden, dachten we van die moeten we een beetje structuur inbrengen. Hè, doen we eerst de één. Hè, dan hebben we het even over. we gaan eerst even met Kevin zitten.
De theorie.
Dan hebben we de theorie, de doctrine. Wat is het plan? Wat gaan we doen?
Ja.
Hè, dan vervolgens door naar Floris, die ons vertelt als pelotonscommandant hoe die daar dan mee omgaat. En dan Arjan vanuit de sportorganisatie. Van, hoe richt je dat dan in? Het zijn personeel die daar dan beschikbaar voor moet stellen. Maar je zag ook aan het einde wel dat we dan toch nog wat extra vragen hebben. En dan
even terugpakken
naar die. En zo stopt het nooit. Hè? Want ik had ook nog een vraag. Hè? Want leuk, zo'n lijkenzak. Hè? Krijg je die dan op de man? Hè? Moet ik mijn eigen zak meenemen?
Ja, of, niet,
maar dat is dus niet. Nee, er liggen gewoon een aantal in voorraad. Bij de bevoorradingsgroep die je bij je hebt. En wanneer nodig worden die... Worden die uitgeleverd, om maar zo te zeggen? Hè? Ga je die gebruiken? Dus dat is. En dat allemaal van dat soort kleine vragen.
Ja. Ja, en nog wat ik zelf ook nog een hele interessante vond. Als dit nou. Want dit is nu een peloton.
Ja.
Stel, je hebt hier veel meer van nodig. Als we echt midden in een strijd zitten. Hè,
nou ja,
en je
tuurlijk.
Hebt gewoon meer mensen daarvoor nodig.
Ja.
Dat je bijvoorbeeld reservisten daarvoor inzet. En misschien dat je zegt van we hebben een potje reservisten die in de uitvaartbranche werken.
Nou,
en
ja,
dat
precies.
je die bijvoorbeeld voor dit soort taken dan extra zou kunnen inzetten. Of misschien als ter ondersteuning aan. Ja. De mensen die regulier hier in zo'n gravendienst zitten.
Nou ja, precies. Ik ben echt wel heel erg heel nieuwsgierig of die gesprekken er ook staan. Ja. Hè? Want we hebben natuurlijk vaker dat we toch de aansluiting zoeken bij de samenleving. Dat we met bedrijven in gesprek zijn als mm-hmm. het gaat om de defensieindustrie. Maar is de uitvaartzorg, is dat ook een onderdeel van de defensieindustrie?
Ik denk het niet eigenlijk.
Nee, ja, misschien nu nog niet, maar dat is natuurlijk wel...
Nee, maar in de defensieindustrie sowieso niet. Kijk, anders. Het is een civiel proces.
Ja, maar toch.
Maar jullie hebben daar wel ruimte in nodig. Net als dat we ruimte nodig hebben voor de gewonden in ons reguliere zorgstelsel.
Nou, jij zegt ruimte. We hebben natuurlijk net ook al even besproken, hè, de AVG. Er zal inderdaad ook...
ruimte in de AVG.
Ruimte in de AVG gevonden moet worden.
Want hoe makkelijk is het als je inderdaad toch iets van een DNA-databank hebt... en eigenlijk heel snel die positieve identificatie kan doen van wie is het nu eigenlijk?
Nou ja, precies.
Zodat iemand ook echt bij de juiste familie weer terechtkomt.
Want het is natuurlijk... We hebben het al een paar keer over gehad natuurlijk. Hè? Maar het is natuurlijk een mega slopend proces. Op het moment dat jij je vader, je moeder, je broer, je zus, je kind. Vriendin, je kind. In het grootschalig conflict in ziet gaan. Er wordt allemaal bewust voor gekozen. Maar de kans bestaat dat zo iemand niet terugkomt.
Ja.
En dan op het moment dat er dus van alles gebeurt. Ja, die onzekerheid die erbij komt. Is natuurlijk verschrikkelijk.
Mm-hmm.
En als je daarmee die stukje onzekerheid weg kan nemen. Om in ieder geval het proces zo snel mogelijk te laten verlopen. Dat helpt enorm.
Ja, dat is wel ook een belangrijke schakel.
Ja, toch?
Ja, absoluut.
Ja, genoeg dingen om over na te denken.
Ja.
Het blijft nog steeds allerlei andere vragen bij me oproepen. Het stopt nog niet.
Nee, we gaan hier vast nog wel een keer op door. We gaan het sowieso ook nog hebben over de weerbare gezondheidszorg. Dus mensen die nog wel levend van het slagveld komen, maar niet meer met een pleister weer verder kunnen. Hè, waar echt wat meer mee aan de hand is en die echt de keten ingaan en ook daarmee terugkomen en behandeld moeten worden.
Ja.
Dus daar die aflevering die gaan we zeker ook nog maken.
We komen hier nog wel op terug.
Ja, hartstikke
interessant, Annemarij. Ja. Goede aflevering om eens even bij stil te staan.
Ja.
Niet het leukste onderwerp, maar wel heel interessant.
Ja, en als we dan toch hebben over warrior mindset.
Ja.
En de mindset voor hoofdtaak 1, dan is dit er echt wel eentje.
Oh, absoluut.
Ja.
Absoluut.
En alle respect voor de mensen die hier onderdeel van zijn.
Ja, die dat dan toch moeten gaan doen.
Ja.
Nou, Annemarij.
Lange aflevering.
Lange aflevering. Maar ja, wat mij betreft niet lang genoeg. Nee. Genoeg om te ontdekken, laat ik het zo zeggen.
Ja, zeker.
Maar voor nu sluiten we hem af, denk ik.
Ja.
En zeggen we tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.